106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Dag luisteraars, hartelijk welkom hier bij dit uur van de kerken, door de kerken en voor alle Delftenaren. Wij zoeken een beetje in deze tijd van de corona het nieuws op van hoe het is in de kerken. Hoe staat het ermee? Wat voor activiteiten worden er nog gedaan? Hoe gaat dat ermee? Nou, dat zullen we een beetje gaan bepraten. We gaan dat doen met Anke van der Breggen, die werkt bij het jongerencentrum De Mol in Delft. En met haar zou ik eens even kijken van raakt dat coronavirus, hoe raakt dat nou jongeren? En dat is echt wel een dingetje is dat erbij met de eenzaamheid. En ze willen graag mensen bezoeken. Dus daar gaan we het over hebben straks. En we gaan het later in de uitzending bellen wij nog Bram Gillen bellen wij op. Dat is de voorzitter van de protestantse gemeente Delft. We gaan eens kijken van hoe... Heeft die protestantse gemeente Delft er nou eens mee te maken met dat coronavirus? En hij is al enkele jaren voorzitter van die protestantse gemeente Delft. En wat zijn zijn hoogte, dieptepunten, zeg maar. Al dat soort dingen. Ja, dat is mooi, hè. Coldplay, dit is echt zo'n gospellied is dat. Ja, het gaat over net in deze tijd, hè. Soms dat je alleen bent, zeg maar. En God wil je dan nog even een lichtje op me schijnen. Nou, dat een prachtig lied is dat zo. Anke van der Breggen zit tegenover mij. En jij bent van De Mol.
Ja, dat klopt.
En De Mol, dat is een jongerencentrum. En ten eerste, waarom heet dat eigenlijk De Mol? Want De Mol, dat is een winkelcentrum, zeggen we.
Ja, dat is ooit zo bedacht. Omdat een winkelcentrum een plek is waar mensen samenkomen en dingen kunnen halen. En zo willen wij ook zijn als jongerencentrum. Dus een plek waar jongeren zich veilig voelen en dingen kunnen halen.
Ja.
Ja.
En want jullie hebben een website en op die website heet het dan mooi voor de jongeren. Een huiskamer voor kinderen en jongeren.
Ja.
Welke kinderen en jongeren komen daar, zeg maar?
Nou, we zitten in de wijk Voorhof en we hebben voornamelijk kinderen en jongeren uit die wijk, uit die buurt.
Waar zit het precies?
Aan de Hermesstraat. Dus vlakbij het X-Ray studentengebouw daar tegenover. Dus ja. Dichtbij de Hoven.
Ja.
Dus we hebben jongeren van 10 jaar tot en met een jaar of 23 ongeveer komen binnen bij ons.
En die komen gewoon binnenlopen of hebben jullie speciale programma's voor die jongeren en die kinderen?
We hebben verschillende tijden, dus dat noemen we inlopen. Dus verschillende inlopen voor verschillende leeftijden. Ja. Omdat we niet alle leeftijden tegelijkertijd willen, want dat kan nog wel voor problemen zorgen. Dus basisschool, middelbare school, mbo, dat wordt allemaal een beetje verdeeld. En op de tijden dat zij welkom zijn, de jongeren, dat weten ze zelf, dan komen ze langs.
En wat doen ze dan? Wat gebeurt er in de mol?
Dat verschilt. Ja. Met de jongens, die willen meestal niks doen. Dus daar hangen we mee, daar kletsen we mee. En we willen heel erg vooral dat tweede huiskamer, wat ook op de site al staat, dat willen we bieden. Dus dat jongeren gewoon lekker bij ons kunnen komen, een kopje thee krijgen. Dat we vragen hoe het gaat en gewoon daarover in gesprek gaan. En de meiden vinden het wel altijd leuk om activiteiten te doen. Dus met die kletsen we over relaties, seksualiteit, familie, identiteit, al dat soort dingen. Daar hebben we het dan veel meer over door middel van programma's.
Oké, en wat voor programma's moet ik dan denken? Dus dat zijn de programma's die je net noemt, zeg maar?
Ja, en dan gewoon op een speelse manier hoor. Dan spelen we een spelletje en dat koppelen we dan aan, noem een onderwerp.
Relaties
en
zo.
Precies.
Hoe doen jongens dat? En zijn dat van die stomme horken zijn dat of zo?
Precies, hoe ga je daar dan mee om met die stomme horken? Ja, dat soort dingen. Ja.
Dat soort dingen, ja.
Ja.
Dus ze komen daar, maar nu zitten wij midden in een coronatijd zitten wij. Mm-hmm. Ja. Kerkdiensten telt er dat er 30 mensen mogen komen, maar voor dit soort dingen is het denk ik 4 mensen of zo.
Zitten wij onder de 18 is nog heel veel mogelijk, gelukkig. En zeker met kinderen, daar hoeven wij niet eens afstand op te houden. Nee. Dus dat is heel fijn. En voor de rest moeten we dus wel natuurlijk afstand houden, maar mogen er wel gewoon 30 jongeren langskomen. Dus dat is heel lekker. Mm. Dus we kunnen ons werk nog redelijk normaal doen.
En dat houdt ook in dat die kinderen en de jongeren gewoon ook blijven komen? Of zijn die wat banger geworden? Of hoe zit dat?
Ja, ze blijven wel redelijk komen. De meeste wel. Ja. Okay. Ja, want ze zoeken allemaal juist wel een plekje. Omdat op straat hangen kan natuurlijk niet meer, want dat mag nog maar met 4. En bij ons mag je met meer hangen. Dus dat is goed. Ja.
En dan komt dat vast natuurlijk wel ter sprake, hè? Die gekke coronaregels.
Ja.
En hoe inconsequent het allemaal is. Die mag wel, die mag dat niet en zo. Hoe raakt dat jongeren?
Ja, heel wisselend. Sommige jongeren geloven er helemaal niet in en zitten diep in de complottheorieën. En andere jongeren nemen het wel heel serieus. Maar dat is heel lastig, want jongeren hoeven ergens geen anderhalve meter te houden, maar wel mondkapjes. En hoe werkt dat dan? Ja. Dus er leven veel vragen. En wat we ook veel zien is jongeren die wat ouder zijn, die dus online studeren op mbo, wat niet echt meer lukt. Dus die heel erg achterlopen met studies en dat soort dingen.
Okay.
Dus dat is lastig, ja.
Ja, dat lijkt me zeker lastig. Laten we even een van die dingen eruit pikken. Een van die dingen die je noemt in het begin zijn de complottheorieën.
Ja.
Dat jongeren met complottheorieën horen. Ja. We zagen nog eens een keertje bij Arjan Lubach hoe alle complottheorieën er allemaal zijn. Dit is allemaal bedacht door farmaceutische industrie. Het is allemaal bedacht door de grote... en de media die brengt allemaal fake news brengen eigenlijk. Zeg maar. Wat vertel je dan?
Nou, ik heb het vooral met jongeren over, joh, we weten niet precies wat er is. Dus wat zijn de feiten die we hebben? Mm-hmm. En daar gaan we dan over in gesprek. En daar zijn onze meningen, mijn mening en die van de jongeren, dat verschilt altijd. Maar ik ben wel met ze op zoek naar, hé, maar wat weten we dan wel? En wat is maar een mening van iemand? Of is maar een theorie die niet per se bewezen kan worden? Dus daar ga ik dan over in gesprek.
En daar zijn ze ontvankelijk voor? Dat gaat...
Best wel. Het ligt natuurlijk aan welke jongeren en hoe de relatie is. Maar de meeste ken ik al 9 jaar, dus dat helpt.
Ja.
Dus dan kan het wel, ja.
Okay. Een andere ding die je noemde, dat zijn mensen die op het VMBO zitten, die aan het studeren zijn. En studeren, zeg maar, in deze tijd. Nou, dat is best een ding, want je krijgt het alleen maar thuis en je zit achter dat schermpje te staren. Nou ja, jij kijkt of zo, of... Maar meestal die docenten ziet 20 grijze schermpjes.
Ja,
hè?
Ja, dat is echt wel een ding. Nou, middelbare school gaat nu wel goed. Dat mag natuurlijk allemaal weer. Maar alles daarboven, dat is allemaal thuis studeren.
Ja.
Dus ik hoor van veel jongeren dat ze zeggen, ja, ik heb er niet zoveel zin meer in. Dus ik doe veel minder. Ik heb de discipline niet. Dus ik loop heel erg achter. Of jongeren die zelf stoppen, omdat het ze gewoon niet meer lukt thuis.
Ja. Dat is wel heftig is dat, hè?
Van
En dat komt eigenlijk alleen omdat ze dan... of waar komt dat eigenlijk door? Is dat door het gebrek aan contacten wat ze hebben met medestudenten? Of is het een gebrek aan het aan contact met docenten? Of hoe zit dat, denk je?
Ja, ook dat wisselt. Maar ik zie bij veel jongeren dat het ze gewoon niet lukt. Dat ze ineens alles zelf moeten doen, heel veel discipline zelf moeten hebben. En dat is nooit geleerd. Dat hebben ze niet eerder hoeven doen. En nu wordt het wel heel erg van ze gevraagd. En dat is natuurlijk heel lastig.
En wat doen jullie dan? Is dat het aanhoren? Of proberen we discipline, zeg maar, stapjes te doen? Of kijken hoe je discipline kan opbouwen? Of wat doen jullie?
Ook dat wisselt heel erg bij jongeren natuurlijk. Want wij doen heel erg een vraaggerichte aanpak. Dus als jongeren een vraag heeft, dan gaan we daarin mee en helpen we. Maar als ze niks willen, dan kunnen we heel weinig. Maar we proberen altijd in gesprek te gaan en te kijken, hey, maar wat heb je daar dan in nodig? En hoe kunnen wij daarin helpen?
Ja. Ze zeggen van, nou, wat hebben ze nodig? Wat hebben ze dan nodig? Noem eens iets waar, hoe je dan kan helpen. Want het is een vraag die bij allerlei studenten zit. Het zit ook aan de TU. Zijn er genoeg studenten die het helemaal niet meer weten. Die zeggen van, nou ja, als ik zo moet studeren.
Precies. Ik zou het ook verschrikkelijk vinden.
Ja.
Maar ik zie bij sommige jongeren, die bied ik dus wel eens aan, dat ze bij ons in het jongerencentrum even kunnen komen studeren. Omdat ze wonen in een huis met hun 7 broertjes en zusjes of zo. Dus dan is studeren natuurlijk ook heel lastig. Dus sommigen hebben gewoon een rustig plekje nodig. Anderen hebben het even nodig dat iemand even naar ze luistert en een kopje thee voor ze inschenkt. En anderen hebben een schop onder hun kont nodig. Ja, dat verschilt natuurlijk.
En
een
schop onder je kont, daar moet je nou net weer een beetje mee oppassen hoe je dat doet.
Ja, op anderhalve meter netjes natuurlijk. Ja.
Is goed. We zaten net eventjes al te praten met Anke van der Breggen van het Jongerencentrum de Mol over jongeren en hoe dat zit met corona. En we vroegen ons net ook al eventjes tijdens het plaatje zo af, hoe zit dat nou met het verschil zijn met jongeren en ouderen? Is dat nou, dat lijkt wat anders te zijn. Ouderen lijken er iets makkelijker of zo of beter mee om te kunnen gaan dan jongeren. Waar hebben jongeren eigenlijk vooral die behoefte aan, zeg maar, in hun levensfase?
Ja, wat ik net zei is, ik denk dat jongeren heel erg nodig hebben om andere jongeren te zien, om zich aan te kunnen spiegelen. Het is natuurlijk een fase vol experimenteren en kijken hoe andere dingen doen en daarmee bepalen wie je zelf bent. En jongeren hebben dat heel erg nodig om dat samen te doen met leeftijdsgenoten. En niet per se met hun ouders of hun familie. Maar met mensen waar ze zich hetzelfde bij voelen.
Ja.
Dus ik denk dat dat het verschil is. Ja.
En die kunnen ze gelukkig nog ontmoeten daar bij de Mol. Kunnen ze die ontmoeten. Maar we missen zeg maar wel de school, zeg maar. Of het gewone en het gewone leven. Ik zeg maar eventjes tussen aanhalingstekens hoe dat zeg maar zit. En we weten niet hoe lang dit duurt, zeg maar. Dus stel dat jij eventjes op de stoel mag zitten van de minister-president. En je zou voor jongeren, zeg maar, advies mogen geven. Wat zou jij voor advies geven?
Oh, nou, ik ben heel blij dat ik geen president ben vooral.
Nee.
Want het heeft natuurlijk met zoveel dingen te maken. Ja. Ik bedoel, het liefst zou ik zeggen, joh, gooi alles open en laat de jongeren lekker alles doen. Maar dat heeft natuurlijk zoveel gevolgen voor de hele maatschappij en voor de ouderen in de maatschappij, dat niet terecht is. Maar dat zou ik het liefst doen, ja. Ja.
Nou is dit jongerencentrum De Mol, dat is ontstaan vanuit Youth for Christ.
Ja.
En er zit dus ook een soort met gedachte achter van dat je dit doet vanuit geloof, zeg maar. Of vanuit Bijbels perspectief, zeg maar. Welke gedachte, kan je uitleggen van welke gedachte daar precies een beetje achter zit? Hoe jij met jongeren omgaat dan?
Ja, nou ja, wat ik heel belangrijk vind is dat elke jongere die in ons jongerencentrum komt, zich geliefd, gewaardeerd en gezien voelt. Allereerst door ons, maar daardoor door God. Dus dat wanneer ze bij ons komen, dat ze weten dat God bestaat en dat ze een keuze voor of tegen maken. Nou, in mijn voorkeur heeft uiteraard voor. Maar dat ze in ieder geval weten dat de keuze bestaat. Dat is, dat is wat wij willen voor elke jongere in Delft.
En dat zonder dat jullie het zeggen, zeg maar, er altijd die liefde bestaat, zeg maar, altijd die aandacht bestaat. Dat wil je eigenlijk wel nog even.
Ja.
En dat probeer je uit te brengen in die activiteiten, zeg maar. Wat vind jij het zelf nou het mooiste? Wat is jou voor jou nou, zeg maar, een topervaring die jij hebt meegemaakt?
Oh, zoveel, want ik zit er dus al een tijdje.
Nou, spring er maar eentje uit.
Nou, vorige week was ik bijvoorbeeld met meiden aan het eten. Die ken ik al sinds dat ik er ben. Dus ik zit nu 9 jaar bij de Mol. En ik zie die meiden ongeveer wekelijks. Dus dat is sowieso heel mooi. Die heb ik gezien van klein meisjes zijn nu allemaal 20. En een van die meiden zei tegen mij, joh Anke, waarom heb je mij nou nooit een Bijbel gegeven? Je hebt mijn dochtertje, ze is moeder. Heb je al voordat ze geboren was een Bijbel gegeven en ik heb er nog nooit een gehad. Dus ergens dat je ziet dat je lange adem, dat ze zelf gaat vragen uiteindelijk naar, hey, ik wil meer weten over God. Dat ik daar verder niet heel veel in hoef te sturen, maar dat gebeurt automatisch. Dat vind ik hele mooie dingen.
Oké, dat gewoon door hoe jij was en hoe je er bent.
Ja. En ik heb er ook veel met erover gepraat hoor, want het is niet... Het was 9 jaar, maar ja, het is wel heel mooi.
Ja. Wat van de jongeren die hier komen, dat zijn jongeren, we noemen ze in leeftijden, zeg maar. Maar zijn dat, komen ze uit de hele kant van Delft? Of zijn dat...
Voornamelijk jongeren uit de voren van Buitenhof. Dus wel vaak met andere etnische achtergronden en uit moeilijke gezinnen. Veel.
Ja. En dan gaat het ook, zeg maar, om er te zijn, zeg maar ook te zijn, zeg maar, in het luisteren naar die verhalen die erachter zitten of eronder zitten, zeg maar. Wat zie jij dan, zeg maar? En hoe help jij daar? Of heb je daar hulp bij met andere organisaties? Of hoe gaat dat?
Ja, we zien heel veel. We zien wat we hebben gezegd als visie voor de Mol Delft, is dat we zien dat jongeren veel angst hebben om zichzelf te zijn en angst voor van allerlei dingen. En dat we daar hoop tegenover in de plaats willen zetten. En dat is vooral wat we willen doen. En dat doen we door een kopje thee in te schenken. Door echt naar ze te luisteren. En door echt met ze te zijn. Dus dat er zijn, wat je net al heel mooi zegt. Dat vinden we het allerbelangrijkst. En dat doen we inderdaad samen met allerlei organisaties. Dus we werken samen met gemeente Delft, met kerken, met veel vrijwilligers. Dus dat doen we.
Ja. Prachtig hoe dat zeg maar gaat. Werk samen met kerken, met gemeenten. Kan je iets uitleggen van wat je dan samen doet? Hoe gaat dat? Gaat dat alleen over financiën of hebben jullie op andere manieren nog samenwerking?
Het gaat uiteraard ook over financiën, maar dat vinden we niet het meest interessante. Het gaat ook gewoon over, met gemeente Delft kletsen we over, of tenminste met organisaties in gemeente Delft, over zorgen over jongeren en hoe we daar het beste voor kunnen zorgen. Met kerken doen we samen bijvoorbeeld projecten als Athletes in Action. Of we hebben veel vrijwilligers uit kerken. Dus het gaat vooral om de samenwerking met mensen. Financiën komt daarbij helaas, maar ja.
Dan noem je heel snel eventjes Athletes in Action.
Oh ja.
Wat is dat voor de...
Dat is een sportproject in de zomervakantie. Dus dan de eerste week van de zomervakantie doen we in 4 verschillende wijken in Delft sporten met jongeren en kinderen. En daardoor het evangelie vertellen. Ja.
Lekker hard rennen. Hard rennen voor de Bijbel, zullen we zeggen.
Precies. Nou, ik sta aan de zijlijn hoor.
Ja, jij bent niet zo'n sporter.
Nee.
jij werkt daar, maar je zal er vast niet alleen werken. Hoe groot is zo'n team, zeg maar, waar jullie in werken?
We werken met een kernteam en de vrijwilligers. Het kernteam zijn de betaalde medewerkers en die er meer uren zijn. En dat zijn op dit moment 3 mensen en we hebben 15 vrijwilligers.
15 vrijwilligers?
Ja.
En die zitten op elk van die verschillende uren die er dan wat is?
Ja, voor verschillende inlopen hebben we vrijwilligers, ja.
Als jij vooruit zou kijken naar de toekomst, wat zie je dan gebeuren?
Nou, mijn hoop is dat elke jongere in Delft weet dat Jezus bestaat en dat er een keuze voor of tegen hem is. Dat vooral. Dat is mijn grote hoop. En uiteindelijk is de hoop natuurlijk dat elke jongere kiest voor Jezus en snapt wat dat in zijn leven kan betekenen. Maar dat ze het alleen al weten, dat zou ik al heel mooi vinden.
Want jij vertelde net een meisje, zeg maar, een heel verhaal, zeg maar, die nu moeder is geworden. Hoe werkt dit, zeg maar, door, zeg maar? Er zijn ook jongeren die bij de MOL werken, die weer vrijwilliger worden, die ergens meegaan.
Ja. Nou ja, we zien ook al wel dat er generaties komen. Dus dat de jongeren die er vroeger waren, hun kinderen komen nu. En dan zie je dus de verandering daarin. Maar we zien ook veel jongeren die vroeger bij ons zijn gekomen als jongeren die nu als stagiair bij ons komen. Of die meedraaien als vrijwilliger. Dus ja, dat gaat wel door.
Ja.
Ja.
Mooi om te zien. Ja, welkom in Gods huis, welkom thuis. Dat is eigenlijk een beetje het motto ook van de MOL. En daar praten we over met Anke van der Breggen. Jullie hebben een website erbij waarin het jou juist gaat om dat mensen zo er thuis mogen zijn. Met alle problemen ook die ze hebben. Hè. En we kwamen er tegen schoolverlating en zeg maar pestgedrag. Het vervallen soms in criminaliteit.
Mm-hmm. Ja.
Het vraagt wel een... Vraag ook best een harnas voor jou, zeg maar, om het of neem je het mee naar huis? Hoe doe je dat?
Ja, ik neem het zeker mee naar huis. Ja, officieel mag dat natuurlijk niet als hulpverlener, maar nee, het gaat me echt wel aan het hart. En ik heb ook wel bewust gekozen voor dit werk. En ik woon ook in de wijk, omdat ik het niet als werk zie. Ik zie het als onderdeel van mijn leven en als missionair werk, wat dus iets meer vraagt dan gewoon een hulpverlenersbaan. Ja.
Als er nou jonge mensen zijn die luisteren, zeg maar, en die zeggen van, nou ja, ik weet nog wel iemand, nou, die zou best, zeg maar, eens eventjes bij de MOL langs kunnen gaan, omdat, hè, want ik heb daar jongeren die zitten precies met problemen, zeg maar.
Ja.
Of misschien om ze gewoon leuk vinden, zeg maar. Waar kunnen ze dan naartoe?
De website voor de jongeren is demoldelft.nl. Dus daar kan je kijken wat er allemaal is. En als je verder informatie wil, is het delft.griekseifc.nl. Dus dat is meer voor de achterban. Daar kan je kijken voor alles wat we precies doen voor jongeren.
Zie je iets meer waar jullie, wie jullie zijn en wat jullie visie is.
Ja,
zeg maar.
Precies. Dat kan je daar allemaal vinden. Zien.
En je kan als jongere kan je gewoon binnenlopen dus ook bij de MOL.
Zeker.
En dan moet je zijn bij de?
Hermenstraat 65.
65, ja. Okay. Dus zou dat, als jullie dat doen, hartstikke welkom.
Altijd welkom.
Ja? Gewoon voor een babbeltje.
Ja hoor, kopje koffie staat klaar.
Kopje koffie staat klaar.
Ja.
Anke, ik wil jou hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio en voor dit leuke gesprek over de MOL.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. wij gaan eens eventjes over naar de kerkagenda. En Henk, hebben we daar nog een leuke jingle voor of zo? Ja.
De kerkagenda.
Ja, niet dat het heel veel is hoor. Want ik roep maar de kerkagenda. Maar ja, we zitten midden in die coronatijd. Dus heel veel dingen zijn gesloten. En dat is eigenlijk best wel sneu is dat. Want ook iets als de Jessenhof. Die in de midden in de stad, zeg maar, aan de Oude Lange Dijk. Dat is zeg maar de huiskamer voor veel Delftenaren. Ja, die moet ook zeg maar met die coronaregels weer eventjes pas op de plaats maken en eventjes sluiten. En verder kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat veel dingen eigenlijk gesloten zijn en gestopt zijn. Daarover gaan we straks ook eens eventjes hebben met Bram Gillen. Dat is de voorzitter van de protestantse gemeente Delft. En we gaan hem eens eventjes vragen hoe dat zit. En misschien ook of daar nog ideeën zijn hoe je dat zeg maar dingen toch kan laten gaan. Want we merken eigenlijk twee dingen. En dat is de ene kant, dat is de kant dat er... dat we door de regels zeg maar de dingen moeten stoppen. En aan de andere kant merken we dat de eenzaamheid eigenlijk groeit en dat mensen een behoefte hebben aan contact. En hoe kan je nou zeg maar dat contact wel door laten gaan? Ja, ik kende de artiesten niet bij een vocal point, maar een mooie versie is dat van You Raise Me Up. Ook bekend van allerlei andere artiesten natuurlijk, Josh Groban en weet ik wel of wie het allemaal niet gezongen heeft. We gaan eens eventjes praten met Bram Gillen. Bram Gillen is volgens mij aan de lijn. Klopt dat, Bram?
Klopt, goedemiddag.
Goed. Bram, jij bent de voorzitter van protestantse gemeente Delft. Van de AK daarvan, de Algemene Kerkenraad. Maar jij zit op het moment zit jij thuis in quarantaine. Dat klopt, hè?
Klopt, ja. Je bent goed op de hoogte.
Ja, maar dat is... We zitten te praten over corona, maar jij maakt zeg maar ook het mee, zeg maar, die kant van quarantaine. Hoe is dat?
Ja, dat is natuurlijk niet wat je het liefst wil, maar in ons geval gelukkig wel zo ontspannen dat er niet een van ons heel erg ziek is. Dus degene die klachten had, is inmiddels weer hersteld. En wij houden ons nu netjes aan de regels dat we nog tot die 10 dagen hè, binnen moeten blijven als gezin. Maar we hebben gelukkig een tuin en tot zojuist was het ook droog, dus dat helpt om de energie van de kinderen kwijt te kunnen. En we gaan merken hoe het de komende dagen gaat, of het gezellig gaat blijven.
En hoe voelde dat zeg maar dat je niet naar buiten kon?
Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. En kijk, je wil het liefst natuurlijk gewoon lekker je eigen plan trekken allemaal. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook, zijn de regels ook wel heel duidelijk hè, over quarantaine, wat je te doen staat... En is het uiteindelijk het meest verstandig dat we ons allemaal daar gewoon aan houden. Om te voorkomen dat mensen die er wel heel erg ziek van worden, natuurlijk corona oplopen. En dat gebeurt helaas ook in Delft. Hè. Dus het is vervelend, maar het hoort erbij. En als het hierbij kan blijven, dan is dat natuurlijk een stuk minder dan wat mensen meemaken die echt heel ernstig ziek zijn geworden.
In ieder geval, jullie hebben geluk zeg maar, dat het voor jullie in een milde vorm zeg maar, aan jullie voorbij gaat. En je bent de voorzitter van de kerkraad van de protestantse gemeente Delft. En nou ja, dan moeten ook zeg maar, daar besluiten genomen worden over hoe ga je nou om met met de coronamaatregelen. Hoe vind jij dat, zeg maar? Wat trekt dat emotioneel aan jou? Vind je dat moeilijk of...
Dat was het emotioneel. Dus die vraag had ik aan me niet verwacht. Maar het zijn natuurlijk wel pittige besluiten die je moet nemen als kerk ook. Mm-hmm. Ja, wat je natuurlijk, en daar is de protestantse gemeente denk ik ook niet uniek in. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die je als kerk graag doet. Je wilt met elkaar gemeente zijn en God de eer geven die hem toekomt. Het pad van Jezus volgen, wat hij ons heeft voorgeleefd. En daar speelt bijvoorbeeld de zondagochtenddienst natuurlijk een hele belangrijke rol. Dat is echt een ankerpunt voor alle gemeentes om bij elkaar te komen en God de eer te geven die hem toekomt. Ja, dat kan nu maar met een heel klein gezelschap. Yeah. En waar je normaal qua vorm dat heel graag doet, zingend met elkaar... kan nog nu ook niet. Hè? Want dat is gewoon risicovol qua verspreiding van het virus. Dus dat gebeurt alleen muzikaal of bij een aantal gemeentes met voorzangers.
Kan je zo'n beetje dan schetsen van wat de maatregelen zijn die daar nou genomen zijn?
Ja hoor, daar kan ik wel iets van zeggen. Dat als je naar die zondagochtenddiensten kijkt, dan zie je wel variatie tussen wijken in hoe ze daarmee omgaan. Het hangt ook een beetje van het gebouw af waar ze in zitten. Maar we hebben als Algemene Kerkenraad gezegd van nou, er zijn gewoon landelijke regels die gelden en ook dringende adviezen die alle kerken zijn meegegeven. Dus die vertalen we gewoon naar de Delftse situatie. En dat betekent voor de erediensten dat met niet meer dan 30 mensen gebeurt. Dus er kunnen 30 mensen zich vooraf overal eigenlijk aanmelden. Ja, we zorgen dat mensen ook niet bij de deur er onverwacht niet meer bij kunnen. Er is een heel protocol per kerkgebouw gemaakt van hoe je binnen het met looproutes en met
de mondkapjes en zo.
Mondkapjes bij vertrek en bij aankomst. Te zorgen dat je dat op een goede, verantwoorde manier kunt doen. En ja, dat voelt natuurlijk heel raar. Hè? Als je kijkt naar de nieuwe kerk in de binnenstad waar 1200 mensen in kunnen. Op een normale kerstnachtdienst, hè, is dat het aantal stoelen wat er dan in staat. En dat je dan nu opeens met 30 mensen daar een dienst houdt. Maar het is wel duidelijk, zo'n basisregel. Dat je gewoon zegt, nou, dat doen we gewoon overal in alle gebouwen op die manier. En we hebben ook in de protestantse gemeente gezegd, nou, zingen doen we dus nu allemaal niet. Want dat is toch een verhoging van het risico. En ook wat jij noemt inderdaad, qua mondkapjes, daar is dan misschien landelijk nog niet een wet voor. Maar het is wel duidelijk dat we allemaal vinden dat in publieke ruimtes belangrijk is om dat binnen te doen. Nou ja, kerken zijn bij uitstek eigenlijk een soort van publieke ruimtes. Hè. In principe is iedereen welkom in de kerk. Dus dan is het ook goed om dat gewoon te doen als je binnenkomt en als je weer vertrekt. Ja. En alleen op het moment dat je op je eigen plek zit, met afstand tot andere mensen, dat je hem dan af kunt doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar, maar het is wel, het is gewoon nodig nu.
En hoe reageren zeg maar die verschillende wijkgemeentes erop? Want het is sommigen zullen ook wel moeite hebben, zeg maar, om het zal voor iedereen misschien verschillen, maar om je viering, zeg maar, dan voor elkaar te krijgen. En als je niet mag zingen of.
Ja, nou, ik zie eigenlijk twee kanten. Dat klopt. Hè. Dus dat vinden wijkgemeenten heel, heel lastig. Tegelijkertijd hebben we wel met elkaar eigenlijk in maart al geconstateerd van ja, het is ook vreemd als je één protestantse kerk bent in Delft, dat het afhankelijk is welk gebouw je inloopt, hoe het er gaat. Hè, dus laten we wel zorgen dat we een beetje dezelfde regels hanteren. Dus we hebben met z'n allen gezegd, nou, dit zijn een aantal basisregels, waarbij sommige wijken zeggen van ja, nou ja, hè, gezien het pand waar wij zitten, had het nou niet iets ruimer gekund. En anderen ook zeggen van, nou ja, wij zijn toch nog iets strenger dan wat jullie doen. Hè? We doen het met nog iets minder mensen. En dat laatste, dat mag natuurlijk. Dat is in reactie op waar wij dan met elkaar toe hebben besloten. Er is ook een andere kant die ik zie, dat er ook heel veel creativiteit ontstaat. Hè? Want je wilt wel met elkaar kerk zijn. En wat kan er dan wel met de regels die gelden? Dus je,
ja, kan je
ziet dat natuurlijk.
Kun je wat uitleggen wat je ziet, zeg maar, en die creativiteit?
Ja, daar kan ik wel een paar voorbeelden van geven. En de eerste is natuurlijk vanaf het begin eigenlijk al dat er heel veel digitaal gebeurde. Het is meteen de eerste zondag in maart dat het gold. Waren de eerste livestreams via Facebook en YouTube bereikbaar. Waardoor eigenlijk alleen nog maar meer mensen werden bereikt dan wat in een normale zondagochtend in de kerk gebeurde. Dus dat is ook heel hoopgevend. Maar ook daarbuiten, dat wordt gekeken van ja, als we dan maar met heel weinig mensen in de kerk kunnen zijn op zondagochtend, moeten we dan misschien met kleinere groepen in de kerk af en toe bij elkaar komen. Hè, of dat nou een bijbelkring is of een ad hoc groep die bij elkaar komt. Groepjes die gaan wandelen met elkaar op 1,5 meter afstand en daar rondom een thema een inhoudelijk gesprek hebben over wat geloof voor hen betekent en in deze tijd. En dat is dan over de hoe je je geloof beleeft. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook hoe betrokken ben je op elkaar. Ja, als ik naar mijn eigen wijkgemeente kijk bijvoorbeeld. Ik kreeg gisteren weer een mailtje. Omdat wij hebben dus een aantal kinderen ook thuis in de basisschoolleeftijd. Daar kreeg ik een mailtje van een van de leiding. Van nou, zou je, hè, als jullie kinderen nou kaarten maken voor deze 5 ouderen bij ons in de wijk. Als bemoediging. Hè, die nu natuurlijk veel eenzamer thuis zijn. Dat er aan hen wordt gedacht. Nou ja, dat hè, spontaan kaarten door kinderen aan ouderen laten sturen. Dat zit niet in het standaard programma van de meeste kerken. Maar het is eigenlijk een heel mooi iets om te laten zien dat je betrokken bent op elkaar. Ja. Dus dat soort initiatieven zijn er ook. En dat is in een aantal gevallen ook iets waarvan je denkt, ja, het zou eigenlijk mooi zijn als het kan blijven. Want het is, je bent ver van elkaar, maar je bent wel één kerk.
Ja. Nou zeggen sommigen die zeggen van wat er nu in de kerken zich voltrekt, zeg maar, dat mensen online gaan of dat mensen niet meer naar de kerk komen, zeg maar. Dat nu, zeg maar, in een sneller tempo zich eigenlijk voltrekt dan van wat er eigenlijk al gaande was, zeg maar. Dat we naar een andere vorm van kerk zijn eigenlijk toe gaan. Wat is jouw kijk erop?
Ik denk dat het laatste klopt. He, dat je een andere vorm van kerk zijn, dat zeker zichtbaar zal worden de komende jaren. Even los van aantallen, hè, want dan, kijk, je bent als kerk ook gewend om veel dingen te doen zoals je ze ook al een poosje deed. Ja, in die zin zijn kerken denk ik niet de meest vernieuwende organisaties. En het is ook wel iets waar je op voortbouwt. Hè? Dus het is al eeuwenlang dat diensten of de gemeenschap tussen mensen op een bepaalde manier vorm krijgt. En dit heeft wel in één keer laten zien hoe het ook op een andere manier kan. Dus dat je in de vorm van je dienst misschien sommige dingen anders gaat doen. Omdat er gewoon een deel thuis zit mee te kijken. En dan ervaar je het toch anders thuis dan wanneer je er fysiek bij bent. Tegelijkertijd is het vooral een zoektocht, want daar doe je denk ik ook op.
Yeah.
Hoe raak je elkaar ook niet kwijt? Want de ontmoeting met elkaar is natuurlijk een basis. Dat geldt voor een sportvereniging en bij een willekeurige hobbygroep geldt dat ook. Yeah. Ja, je wil elkaar ontmoeten om samen een gemeenschap te zijn. En dat is wel iets heel cruciaals voor de kerk. En dat is eigenlijk iets wat je in de Bijbel al leest. Hè? Dus het gaat over de gemeenten van Efeze, de gemeenten in Colosse. Dus je bent niet in je eentje christen, maar dan ben je met elkaar. Ja. Met elkaar. En dat alleen virtueel doen, alleen op afstand met video, ja. dat is volgens mij dat is niet zoals mensen in elkaar zitten. En je wil een relatie hebben met elkaar. En wat heel spannend gaat worden, is natuurlijk worden mensen juist, doordat je nu en fysiek en digitaal straks dingen kunt doen, worden gemeenschappen hechter. Maar terecht wat je ook wel zegt, ook mensen die misschien al een beetje op afstand stonden van de kerk. En die het wel makkelijk vinden thuis op de eigen bank met de eigen koffie. Raak je die een beetje kwijt in de gemeenschap met elkaar. En dat zou natuurlijk jammer zijn.
Ja, er is misschien een tweedeling in of een verandering in de kerk gaande tussen het... Het consument zijn, zeg maar, in de kerk, of deelnemer zijn in de kerk.
Ja, en eigenlijk waar ik ook wel wijkkerken daar dan toe oproep, en dat geldt denk ik niet uniek voor de protestantse gemeente, ook voor anderen. Hoe zorg je nou dat je mensen echt deelnemer zijn? Ja. En van oudsher is dat zoiets als, zo is het ook decennia gegaan. Hè. Er zijn veel mensen die komen naar de kerk, maar hebben de rest van de week ook weer hun eigen leven. En daar zie je dat we eigenlijk de laatste 15, 20 jaar, denk ik, veel meer dingen ook door de week zijn gedaan. Niet alleen voor jeugd, hè, wat natuurlijk van oudsher al gebeurde, maar ook of het nou gaat over kringen of over werk wat heeft te maken met omzien naar daarnaast. Hè. Armen of mensen die hulp nodig hebben in de stad. Daar gebeurt eigenlijk veel meer dan wat je in het verleden ook zag. Roep eigenlijk iedereen in je kerk uit op van, joh, je hebt talenten meegekregen, je hebt gaven vanuit waar je mag leven, maar op wat voor manier komen die nou in de kerk terug? En dat hoeft niet meteen 3 avonden in de week te zijn, maar wel dat je wat jij dan een deelnemer noemt, hè? Dat je een actieve deelnemer bent van de gemeenschap waar je bij hoort. En hopelijk is dat iets wat scherper wordt met de situatie waar we nu in zitten. Maar het blijft spannend.
Ja. En het is waarschijnlijk ook een hele zoektocht naar kleine manieren, kleine groepen. Je mag met z'n vieren mag je bij elkaar komen, zeg maar, naar die kleine cellen. En aan de andere kant iets zoeken van hoe je samen kan werken met verschillende kerken om toch iets voor elkaar te krijgen.
Ja, klopt. En daar... Dat doen we natuurlijk niet in de protestantse gemeente alleen. Hè. Daar speelt de Raad van Kerk ook een belangrijke rol in. In het voorjaar zag je dat toen, ik weet niet of iedereen dat al gelezen heeft waarschijnlijk toen. Hè, via de posters hebben we ook zichtbaar gemaakt. Gezegd van ja, de deuren zijn allemaal dicht. Met die eerste lockdown laten we de deuren van de nieuwe kerk openen in de stad. Omdat je daar allemaal gelegenheid hebt om even tot rust te komen, een kaarsje te branden als je dat wil, te bidden.
En zijn die deuren nu weer geopend?
Nou, we zijn nu weer aan het kijken of we eigenlijk in dezelfde situatie zitten. Van op wat voor manier kunnen we dit weer doen? We hebben dat toen ook samen met de Maria van Jesse gedaan. Hè? Dus dat is niet een uniek protestant iets. Maar dat we zeiden van, nou, hè, als de dagen dat dan een nieuwe kerk dicht is, dan de Maria van Jesse kerk open. Dus daar zijn we nu inderdaad weer aan het kijken, hoe doen we dat? Vooral ook voor mensen waar veel andere deuren van buurthuizen, van
Jessenhof,
nu toch noodgedwongen dicht blijven.
Ja. Ja, ben je al een hele tijd, ben jij zeg maar voorzitter van de, tenminste een hele tijd, ik weet niet hoeveel jaar is het al?
Dat durf ik eigenlijk, Ik denk 2,5 of zo.
2,5. Ja. Als jij daarop terugkijkt, zeg maar, is dit nou het meest spannende, zeg maar, wat je meemaakt in die tijd?
Ik weet niet of het meest spannend is. Het is wel hetgeen waar het meest duidelijk werd dat we met z'n allen als kerken een aantal dingen moeten doen. Hè, waar we normaal eigenlijk kerken redelijk zelfstandig hun eigen activiteiten ontplooien en hun diensten vormgeven. Is dit de eerste keer dat we gezegd hebben van, nou, we gaan ook niet eigenlijk met een hele algemene kerkenraad, maar met een modorama daarvan. Dus een klein 6-7 mensen daarvan.
Een soort dagelijks bestuur.
Half maart, een soort dagelijks bestuur. Met elkaar een aantal lijnen uitzetten voor de stad. En dat zijn dan ook, je zou kunnen zeggen, regels en kaders die we meegeven aan de wijk. Hè. Niet van, dit is een advies, maar dit is gewoon zoals we het gaan verwachten dat iedereen het doet. Ja, dat is wel heel ongebruikelijk. Dat heb ik niet eerder meegemaakt in die periode. Nee. En hopelijk kan het ook snel weer op een bredere manier. Ja. Maar goed, dan moeten we nu eerst allemaal even streng zijn.
Oké. Bram, hartelijk dank dat je ons te woord wilde staan, zo hier over de telefoon. We hopen dat jullie snel weer uit de quarantaine mogen en weer fijn het leven zeg maar, op kunnen zo pakken. En heel veel succes en zegen voor de protestantse gemeente Delft. Op weg naar
veel
de kerst.
Fred. Dankjewel.
Oké, dankjewel. Ja, en toen ik net eventjes nog dat Abide With Me hoorde, moest ik denken aan de lichtjes voor Delft. Dat zou elk jaar zijn rond 1 november. En helaas, dit jaar zeggen wij van dat gaan we niet doen op de markt. Maar we vragen iedereen wel of ze een kaarsje willen gaan aansteken. In je eigen huis voor het raam zetten. Zodat als we dan door Delft heen lopen, dat we weten van nou, ik denk aan deze die ik mis. En we zien het aan de overkant, zien we nou van die mist ook iemand. En samen zijn we zo allemaal verbonden. In deze tijd ben ik soms ook wel een beetje geraakt door wat er allemaal gebeurt met die coronamaatregelen en wat dat voor de kerk zeg maar te maken heeft. En ik vraag me soms af hoe dat is aan de eenzaamheid die het mensen doet, zeg maar, hoe het hen raakt, zeg maar. En op een gegeven moment toen hoorde ik weer dat lied Stand By Me. En ik heb dat lied heb ik eens een keer geprobeerd te vertalen en er een eigen tekst op te schrijven, een soort met gebed aan God. Ik lees het u voor. Als ik huil om niets, want er is zoveel, zoveel zorgen, zoveel angst en verdriet, o, dan bid ik tot u, God, wees mij nabij, in het donker, in de diepte, blijf bij mij. Dan bid ik, God, Heer, wees bij mij, o God, schijn op mij, in het donker, in de diepte, blijf bij mij. Als ik drift op zee en de kust is ver, zonder anker, zonder baken, zonder licht, bid ik, wees mijn gids, wees een stem die mij roept, die me troost, breng me thuis. Dan bid ik, God, Heer, wees bij mij, o schijn op mij, in het donker, in de diepte, blijf bij mij. Als mijn wereld breekt en mijn grond zakt weg en er is niemand om mij heen, dan hoop ik toch op u, Heer, God, verlaat mij niet, blijf bij mij. Wees mijn hoop, wees mijn kracht, blijf bij mij. En zo komen we aan het eind van dit programma van Kerk in Delft Radio. En ze kunt deze uitzending nog eens eventjes naluisteren zondagavond tussen 8 en 9. En wij wensen u hier voor deze tijd, in deze tijd hier, vrede en alle goeds.